Goedemorgen. Ja. Ik moet beginnen met te zeggen, als ik plotseling te luid of te stil spreek, het is omdat een van mijn oren verstopt is. Dus als ik plotseling begin te luid te spreken, moet je dat zeggen. Maar ik hoor alleen mijzelf nu. Het is een beetje ambetant. Goed. Deze morgen beginnen we een nieuwe reeks preken doorheen de eerste brief aan Timotheus. Aan het thema van die eerste hoofdstuk die we gaan samen bekijken, is de waarheid. Het gaat allemaal over de waarheid deze morgen. Nu, misschien heb je al gehoord de uitdrukking ieder zijn waarheid. Of, ja, wat waar is voor jou is niet noodzakelijk waar voor mij. En nog straffer gezegd, er bestaat geen absolute waarheid. Elke waarheid is relatief. Dat heb je al waarschijnlijk gehoord, dat mensen ook dat denken. Maar als je er een klein beetje over nadenkt, dat is allemaal onzin. Want neem nu dat eerste, ieder zijn waarheid. Dat zelf is een verklaring van waarheid. En het beweert zelf een absolute waarheid te zijn, dat ieder zijn waarheid heeft. Dus het is heel makkelijk om te tonen dat het maar onzin is. Er bestaat een absolute waarheid. En volgens de Bijbel is de waarheid belangrijk. Het is heel belangrijk, het bepaalt ons leven. Er bestaat een absolute waarheid en er bestaat ook leugens. En de Bijbel toont ons hoe dat we moeten een onderscheid maken tussen die twee. Dus als christenen aanvaarden wij niet die geest van relativisme in onze samenleving vandaag, dat zegt dat ieder heeft zijn waarheid. Maar tegelijkertijd denk ik dat wij moeten wel opletten met ons begrip als christenen van waarheid. Want soms zijn wij meer beïnvloed door ons moderne manier van denken dan de Bijbel. We zijn beïnvloed door de samenleving in plaats van door de Bijbel. Wat ik daarmee bedoel is dat veel van ons, denk ik, in onze moderne maatschappij, denken als iemand het heeft over de waarheid, denken we alleen aan feiten. Feiten. Dingen die echt gebeurd zijn, letterlijk gebeurd zijn. Nu, dat is waar, dat is deel van wat de waarheid is, maar dat is maar één vorm van waarheid. In de Bijbel lezen we dat waarheid is meer dan gewoon feiten. Je moet mij niet misverstaan, feiten zijn zeer belangrijk. Het is belangrijk dat Jezus is echt bestaan, dat hij echt heeft geleefd, dat hij echt is doodgegaan aan een Romeinse kruis en dat hij is echt na 3 dagen opgestaan. Dat zijn feiten en dat zijn belangrijke feiten. En dat is waar. En het is belangrijk dat die feiten waar zijn. Maar de Bijbelse visie op waarheid is breder dan alleen feiten, of dat feiten nu echt gebeurd zijn of niet. En we gaan kijken naar 3 dingen vanuit dit hoofdstuk. En we gaan het hoofdstuk straks lezen. Eerst, de waarheid is eigenlijk een persoon, Jezus, en zijn boodschap. Ten tweede, de waarheid kijkt naar ons hart. Dat heeft te maken met onze motivaties, met onze houding. En ten derde, de waarheid kijkt naar ons gedrag, hoe wij omgaan met elkaar, met mensen. Oké, voordat we verder gaan, laten we samen de hoofdstuk 1 van de eerste brief aan Timotheus lezen. Dus, daar lezen we het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewaarde opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos praat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, godlozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meindigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord aan alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverhankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheden. Amen. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt en behoudt het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Goed. De eerste brief aan Timotheus, geschreven, zoals we lezen in vers 1, door de apostel Paulus, naar een zekere Timotheus, die hij noemt zijn oprechte zoon in het geloof. Nu, waarom heeft Paulus dit brief geschreven? Wel, we lezen dat in vers 3. Omdat hij wou dat Timotheus in Efeze blijft om het invloed van valse leer te bestrijden. Ook in vers 18, dit gebod leg ik u op, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Dus hij moet strijden tegen valse leer. Dat is zijn taak. Het is duidelijk dat er problemen waren binnen de gemeente in Efeze. En er waren enkele valse leraren die een valse leer promoten. Aan het einde van hoofdstuk 1 lezen we over een zeker Hymenaeus en Alexander. Nu, we hoeven het niet op te zoeken, maar in Handelingen 20 kan je zien dat Paulus in zijn eerste keer dat hij in Efeze was, toen Paulus zelf in Efeze was, had hij de gemeente daar al gewaarschuwd dat er zou valse leer komen. Dus Timotheus moet blijven om de valse leer te bestrijden. En we gaan kijken naar drie vragen. Wat is een valse leer? Wat bedoelt Paulus met valse leer? Welke leer was het dat er in Efeze werd onderwezen? En wat waren de gevolgen ervan? We gaan ze één per één bekijken. Dus de eerste, wat is een valse leer? Eigenlijk in het Grieks gebruikt Paulus hier een andere leer. Niet een valse leer, maar een andere leer. We zien in vers 3 te blijven, dat Timotheus moet blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Anders dan wat? Een andere leer, maar anders dan wat? Well, we hebben het antwoord komt in vers 11, overeenkomstig het evangelie. Dus de juiste leer is dan het evangelie. We lezen in vers 7 dat zij willen leraars van de wet zijn, maar hebben geen inzicht in wat zij zeggen. En evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Dus welke wet? Ze willen leraars van de wet zijn, maar welke wet? Well, Paulus heeft het hier over de 10 geboden. We kunnen dat zien omwille van die lijst in vers 9 tot 10. Waar dat Paulus het over de wet spreekt voor de rechtvaardigen, maar voor wetlozen, voor opstandigen, godlozen, zondes, onheiligen, onreinen. Er zijn daar 10 groepen en elk komt overeen met een van de 10 geboden. Dus deze leraars van de wet waren duidelijk hun leer, hun andere leer, aan het baseren op het Oude Testament. Ja? Op de 10 geboden, op het Oude Testament. Nu, je moet herinneren, in het begin van de kerk, van het bestaan van de kerk, christenen hadden alleen maar het Joodse Oude Testament. De volledige Bijbel was nog niet compleet. En zij hadden dus de Joodse Oude Testament en enkele brieven, bijvoorbeeld brieven van Paulus, die ze gebruikten als heilige schrift. Ze hadden dus nog niet de volledige Bijbel die wij nu hebben. Dus de vraag was, waar ligt de autoriteit om te bepalen wat de juiste leer is? Je kan je voorstellen, er waren leraars die rondreisden, zoals Paulus, die gingen van één gemeente naar de ander en ze brachten een bepaalde leer. Nu, hoe moesten de christenen ter plaatse kiezen, wat is nu de juiste leer en wat is een andere leer? Waar ligt de autoriteit om te kiezen wat is het juiste leer en wat is een andere leer? En het antwoord is dat het was de taak van de apostelen om te beslissen, dit is nu het juiste leer en dit is niet het juiste leer. Dus de apostelen waren gekozen door Jezus om dit te doen. Zij waren degene aan wie de boodschap van Jezus werd toevertrouwd. We lezen dat ook in vers 11. Paulus zegt, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. Paulus beschouwde zich als een van de apostelen, als de laatste apostel, die toevertrouwd werd met het evangelie. Dus de apostelen hadden het recht en het plicht om andere boodschappen binnen in het christelijke kerk, binnen de christelijke gemeenschap, die niet overeenkwamen met het evangelie, die zij hadden gehoord van Jezus zelf, om die te stoppen. Dat is dus de maatstaf van wat we noemen orthodox. En orthodox komt van het Grieks, ortho, dat betekent juiste, en doxia betekent mening. Dus orthodoxia is de maatstaf van wat is nu het evangelie. Dit is het juiste leer. En het was de apostelen die toevertrouwd waren om dat te bewaken in de christelijke gemeenschappen. En daarom is onze Bijbel ook gebaseerd op wat zij vertaalden. We kijken toen als ze de Bijbel hadden afgerond en besloten welke boeken zij behoren nu tot de Bijbel, hebben ze gekeken naar, is het geschreven door een apostel, door iemand die Jezus kende, die toevertrouwd is met de ware boodschap, de ware evangelie. Dus, we zien dat een valse leer is iets dat anders is dan het evangelie. De waarheid dus heeft alles te maken met Jezus en met zijn boodschap. De tweede vraag dan, welke leer was het in Efeze die ronddeed, die deze Alexander en Hymenaeus promoten? Well, we hebben enkele kleine aanwijzingen. Dus we lezen dat ze beweerden leraars van de wet te zijn. Dus het is ergens gebaseerd op het Oude Testament, op de wet in het Oude Testament. Paulus noemt het ook verzinsels aan eindeloze geslachtsregisters. Dus het is iets Joods in achtergrond. En we weten nu dat in die tijd, er waren sommige leraren van de Joodse wet, die zich bezig hielden met verhaaltjes te verzinselen rondom personen in de Bijbel. En een voorbeeld daarvan is het boek van de jubileën. Dat kan je nog altijd lezen. En dat is een oud Joods document, waarin dat er wordt allerlei verhalen vertaald rondom bekende personages in de Bijbel. En er wordt ook gezocht voor patronen tussen die personages. Dus bijvoorbeeld er is 7 jaar of een periode van 7 x 7 jaar tussen die personage en een... En alle soorten connecties en patronen worden gezocht in de Bijbel. Dus dit is misschien iets dergelijks dat werd gepromoot in de kerk in Efeze. Verzinsels aan eindeloze geslachtsregisters, zoals Paulus het noemt. Ze waren zo gefocust op kleine details, dat ze het groter geheel uit het oog hadden verloren. Zinloos gepraat, geen inzicht in wat ze zeggen. En harde woorden die Paulus heeft. Maar wat deden ze dan verkeerd? Is het dan verkeerd om te gaan zoeken voor connecties tussen verhalen in de Bijbel? Is het verkeerd om te gaan zoeken voor bepaalde patronen? Doen wij niet hetzelfde soms met bijvoorbeeld het boek Openbaring? Zoeken wij niet ook soms voor patronen, connecties? Proberen wij ook niet die tekst in een groter geheel te plaatsen? Is dat dan verkeerd? Well, het gaat hier om de manier waarop zij de Heilige Schrift gebruiken. In vers 8 zegt Paulus, wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. Dus het is belangrijk hoe dat je de wet gebruikt. De wet op zich is goed, de Bijbel op zich is goed, maar je moet het ook goed kunnen gebruiken. Dus je kan het slecht gebruiken. Je kan de tekst misbruiken. Dus dat is dus nog een verschil tussen het ware leer en een andere leer. Tussen waarheid en leugens. Het heeft te maken niet alleen met feiten, bijvoorbeeld geloof ik dat Abraham bestond, ja of niet, maar met onze houding. De valse leraren misbruikten de tekst omdat ze hadden hun eigen doeleinden. En ze wilden de tekst gebruiken voor hun eigen visie, hun eigen doeleinden te promoten. Ze hadden in die zin geen respect voor de tekst. Hun hart stond niet open voor wat de Bijbel wou zeggen. In plaats daarvan legden ze hun eigen ideeën in de tekst, in plaats van te luisteren naar wat de tekst zei. En als je kijkt naar de geschiedenis, is de geschiedenis niet vol van misbruiken van de Bijbelse tekst. Ik denk aan slavernij die voor een lange tijd werd door christenen verdedigd op basis van de Bijbeltekst. Of apartheid in Zuid-Afrika, dat ook verdedigd werd door christenen op basis van de Bijbeltekst. En vandaag gebeurt dat nog altijd. Ik denk aan Amerika, de Verenigde Staten, waar dat de Bijbel wordt misbruikt om stemmen te ronselen voor een bepaalde politieke partij. Je moet stemmen voor die meneer, want dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel wordt veel misbruikt, ook vandaag. En dat is niet omdat de Bijbel verkeerd is, of dat de Bijbel niet goed is met de Bijbel, maar omdat de manier waarop de Bijbel gebruikt wordt verkeerd is. Dus de waarheid heeft ook te maken met ons hart, met onze houding tegenover de Bijbel, de manier waarop wij de Bijbel lezen. De derde vraag dan, wat waren de gevolgen van deze andere leer? Wel, Paulus zegt dat het leidde tot twistgesprekken, of in de MBV-vertaling staat er speculaties. In plaats van door God gewaarde opbouw in het geloof, wordt er speculaties. We kunnen een vergelijking maken. Een andere leer leidt tot twijfel. Speculaties, wat zijn speculaties? Dat is onzeker. En verdeling. Het leidde tot verdeling binnen de gemeente in Efeze. Maar het ware leer leidt tot geloof en liefde. Liefde tussen de christenen. Dus een opbouw van de gemeente. Het einddoel, zoals Paulus zegt in vers 5, nu van het gebod, is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. De waarheid leidt tot geloof en liefde. God openbaart de waarheid. Wanneer God de waarheid openbaart, komt er helderheid en duidelijkheid. Waar dat er misschien vroeger verwarring was, is er nu een klare blik op wat nu de waarheid is. En dat leidt dan tot geloof en zekerheid. Maar als het niet van God is, dan heeft het tegenovergestelde effect. Dan komt er verwarring, omwille van speculaties, en twijfel. Men begint te twijfelen aan hun geloof. Dus het doel, het gevolg van de waarheid, is niet alleen kennis, maar liefde. Tot opbouw van de gemeente. En de gevolgen van valse leer zijn verdeeldheid, disharmonie binnen de gemeente. Calvin zei dat hij God oordeelt doctrine volgens de vruchten die het voortbrengt. Dus de derde aspect van waarheid in de Bijbel is niet dat we alleen de juiste stellingen in ons gedachten hebben of in ons geloof, dat we niet alleen kunnen de geloofsbelijdenis van de VEG ondertekenen, maar ook ons gedrag, de manier waarop wij omgaan met elkaar. Het ware geloof leidt tot vrucht en liefde. Dus drie aspecten van een Bijbelse visie op de waarheid. De waarheid is een persoon. Het is Jezus en zijn boodschap. De waarheid kijkt naar ons hart, naar onze houding tegenover de tekst, tegenover Gods openbaring. En de waarheid kijkt naar ons gedrag, hoe dat we omgaan met elkaar. Is er liefde die voortkomt uit de waarheid? Nu, ik wil die één voor één toepassen op ons vandaag. Dus die eerste, de waarheid is een persoon. Wij als evangelische christen willen bijbelgetrouw zijn. Ja, en dat is goed. Maar onze eerste trouw is aan een persoon. Aan Jezus. Aan zijn boodschap. Het evangelie. Er zullen altijd verschillen zijn in mening. Verschillende interpretaties van bijbelteksten. Maar wanneer het kernboodschap van het evangelie aanwezig is, dan zijn we één in de Heer. In 1 Johannes 4 lezen we dat, ik ga nu niet lezen, maar lezen we dat we worden aangemoedigd om de geesten te beproeven op basis van Jezus. Als iets van God is, erkent het de heerschappij van Jezus. Als iets niet van God is, dan wordt Jezus niet beschouwd als de Zoon van God. En in Romeinen 10 zegt Paulus het volgende. Romeinen 10 vers 9 zegt Paulus. En als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Dit is het kernboodschap. Dit is het evangelie. Dus mijn eerste toepassing is, laten we geen onnodige muren bouwen tussen broeders en zusters. Laten we niet van andere dingen hoofdzakelijke punten maken. En dan zeggen, nee, wij moeten verdeeld zijn op basis van dit punt. Alleen het evangelie verdeelt. Of dat je het gelooft of niet. Dat is de maatstaf van wat orthodox is. Van wat van God komt en wat niet van God komt. Dus laat ons geen extra muren bouwen tussen broeders en zusters. Muren die onnodig zijn. Dat is de eerste toepassing. De tweede dan. Hoe de waarheid kijkt naar ons hart. Dit is te maken met hoe wij de Bijbel lezen. Met welke houding lees jij Gods woord? De waarheid bepaalt ons. De waarheid verandert ons. Wij veranderen de waarheid niet. Wij bepalen de waarheid niet. Wij staan allemaal onder het gezag van Gods woord. Maar wat betekent dat concreet? Wel, het betekent dat we moeten opletten dat wij de Bijbel niet misbruiken door ons eigen visie te rechtvaardigen. En ik wil even een voorbeeld geven. Stel nu voor dat iemand moeite heeft met de toenemende aantal moslims in België. En hij voelt zich ergens bedreigd. Oké, dat kan ik begrijpen. Maar wanneer die visie wordt verdedigd aan de hand van de Bijbel, door bijvoorbeeld te zeggen, alle moslims zijn vijanden van de Joden en dus van God en van de kerk, ja, dat is je eigen visie in de Bijbel zoeken. Dat is niet de Bijbel gebruiken als een autoritair tekst. Dan zeg je eigenlijk, het is oké hoe dat ik voel tegenover moslims. Dan rechtvaardig je je eigen wantrouw tegenover moslims. Nog een ander voorbeeld, en dit is denk ik iets dat wij als christenen regelmatig schuldig aan zijn, is dat we de tekst lezen op een heel persoonlijke manier. Alsof dat de schrijver had het bedoeld voor ons persoonlijk. Maar dat is ook niet goed omgaan met de tekst. Want dat is eigenlijk, dat komt uit onze individualistische samenleving, waar dat het allemaal draait om ik, ik, ik. We moeten de tekst lezen zoals het bedoeld was. Namelijk de oorspronkelijke bedoeling in de tekst te zoeken en dan dat toepassen op ons vandaag. Je moet mij niet misverstaan, de Bijbel spreekt wel persoonlijk tot ieder mens vandaag. Maar dat is omdat we allemaal zondaars zijn. Dat is omdat we allemaal, als het ware, in dezelfde bootje zijn en de Bijbel spreekt tot ons allemaal. Omdat we allemaal in dezelfde situatie zijn. We moeten de Bijbel niet gebruiken als een soort horoscoop. En wat bedoel ik daarmee? Wel, waarom worden horoscopen gelezen? Ik heb daar wat onderzoek over gedaan. En er werd in 1948 een experiment gedaan door een psycholoog, professor. En hij schreef, hij schreef een samenvatting van een type persoonlijkheid. En hij gaf precies dezelfde samenvatting aan ieder van zijn studenten. Maar hij zei aan zijn studenten, dit is een beschrijving van wie jij bent. Kan je jezelf vinden in die beschrijving? Vind je je eigen karakter, je eigen persoonlijkheid? Denk je dat het een nauwkeurige beschrijving is van wie dat jij bent? En hij gaf dat aan al zijn studenten. En het was allemaal hetzelfde beschrijving. En ze hebben allemaal gezegd dat het heel persoonlijk was voor hen. Wat dat wil zeggen is dat wij als mensen gaan altijd denken dat het iets te maken met ons heeft. Omdat we zijn egoïstisch van aard. We zien alles door ons eigen lens. En daarom werken horoscopen. Daarom lezen mensen horoscopen. Omdat horoscopen beweren persoonlijk te zijn. Ze zeggen, oh, dit is een boodschap voor jou persoonlijk over jouw toekomst. En dat wakkert iets aan in ons. Oh ja, het gaat over mij. Ik wil weten wat dat er zal gebeuren. Over mijzelf. Het is omwille van ons obsessie met onszelf. Maar horoscopen, zoals we weten, bedriegen. Want ze beweren de lezers een unieke kijk te geven over hun persoonlijke toekomst. Terwijl dat niet mogelijk is. Nu, de Bijbel bedriegt niet, omdat de Bijbel beweert nooit toegang te geven aan een speciale kennis over onze persoonlijke toekomst. Integendeel, we worden eigenlijk in de Bijbel gewaarschuwd voor waarzeggerij. Dus we moeten opletten wanneer dat we de Bijbel lezen, dat we niet alles door een lens lezen van ik, ik, ik. De derde punt, de waarheid kijkt naar ons gedrag. Wel, de speculaties van deze leraren van de wet, deze valse leraren van de wet, de verzinselen aan geslachtsregisters, wel, dat was eigenlijk een verspilling van tijd en energie. Het was een afleiding van de gemeente, voor de gemeente. Ze moesten eigenlijk bezig zijn met andere dingen. Ze moesten bezig zijn namelijk met de liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk vandaag veel tijd en energie verspilt met debatten en discussies die weinig nut hebben. En dat we eigenlijk goed moeten onze energie en onze tijd in andere dingen investeren. Soms hoor ik het kritiek dat kerk zijn is soms allemaal theorie. En er zit daar wat waarheid in. Want het kan soms overkomen als allemaal theorie als we het niet omzetten in de praktijk. Maar wat de Bijbel herhaaldelijk zegt, is dat geloof moet waargemaakt worden in daden. Liefde moet voortkomen uit geloof. Goed, als conclusie. Jezus zei het volgende in Johannes 8, vers 31 tot 32. Als je je houdt aan wat ik zeg, ben je werkelijk mijn volgeling. Dan zal je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Waarheid is veel meer dan feiten. Feiten zijn belangrijk, maar waarheid is veel meer dan feiten. Het is Jezus zelf die de waarheid is. Het is God die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. En wanneer wij hem volgen, zullen we bevrijd zijn. Dat betekent dat we anders gaan denken, anders gaan leven, anders gaan liefhebben. Ken jij deze waarheid? Ken je deze persoon? Leef je volgens deze waarheid? Soms is het moeilijk om de waarheid onder ogen te zien. Ik denk dat we allemaal onze systemen bouwen of manieren van denken om onszelf te zien en om de wereld te begrijpen. Maar af en toe gebeurt er iets dat niet past binnen in het kader van ons denken. Iets waarmee we moeilijk hebben, iets waarmee we geconfronteerd worden. Misschien bijvoorbeeld een plotseling iemand die plotseling sterft, die we kennen, of iets dat gebeurt op ons werk. Kan van alles zijn, maar iets dat we niet kunnen onmiddellijk plaatsen in ons denkkader, ons manier van denken. En dan moet ons manier van denken gaan veranderen. We moeten dat aanpassen, zodat we kunnen begrip maken van wat er is gebeurd. Dingen zien zoals God het ziet. Dat is de waarheid. En dat is de waarheid die ons ook zal vrijmaken. Misschien zijn er dingen in jouw eigen leven dat je niet begrijpt. Iets dat je niet kan overeenbrengen met je geloof. Iets dat is gebeurd of iets waarmee je worstelt. En waarom is dat nog niet weg? Waarom gebeurt iets? Maar ik ben ervan overtuigd, God wil jouw visie veranderen. Zijn waarheid kan jou vrijmaken. Vrij om als kind van hem te leven. Vrij om te denken, zoals het zegt in de Bijbel. Om te leven volgens de waarheid. Dus ga naar God en zoek jouw antwoorden bij hem. Want hij wil spreken en antwoorden geven. Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat u bent de waarheid. Heer, en u hebt uzelf openbaard dat wij mogen de waarheid kennen. En de waarheid zal ons vrijmaken. Help ons, Heer, om te leven volgens uw waarheid, zodat we leven in die vrijheid. Help ons, Heer, om te gaan denken en te gaan leven volgens uw waarheid. In Jezus' naam. Amen.
Goed. We gaan straks avondmaal vieren. Maar daarvoor gaan we nog een tijd nemen om samen te bidden. En ik had graag iets voorgelezen uit een boek. Iets wat ik in een boek had gelezen. En die daar wel bij aansluit. Het is een stuk uit Twee Koningen. En dat gaat als volgt. Maar Joachas zocht de gunst van de Heere. En de Heere hoorde naar hem. Want hij had gezien hoe zwaar de koning van Aram Israël verdrukte. En de Heere gaf aan Israël een verlosser. Zodat zij onder de overheersing van Aram uitkwamen. En de Israëlieten in hun tenten konden wonen zoals tevoren. Dan de commentaar die erbij staat. Joachas stond niet bekend om zijn wijsheid en goed gedrag. Hij was zo'n slechte koning dat God zijn oordeel over hem uitsprak en hem door koning Hazael en zijn zoon Ben-Hadad liet onderdrukken. Het leek erop dat hij kreeg wat hij verdiende. Maar toen deed Joachas iets onverwachts. Toen de verdrukking te groot werd, deed hij wat iedereen zou doen die met zijn rug tegen de muur staat en met geen mogelijkheid kan ontsnappen. Hij bad. Een slechte man was wanhopig en keerde zich tot God. Hij vroeg God om hulp en God verhoorde hem. Dat is wat God doet. Hij beantwoordt de gebeden van mensen die het niet verdienen. Het is gemakkelijk om te denken dat onze gebeden worden verhoord omdat wij goed genoeg zijn. Of om te denken dat ons gebed nog niet is verhoord omdat wij nog niet goed genoeg zijn. Of erger nog, we bidden helemaal niet omdat we denken dat we geen goede indruk kunnen maken op God, waardoor hij ons gebed toch niet wil verhoren. Maar we vergeten dat we ook op ons best Gods gunst niet verdienen. We kunnen veel leren van het gebed van Joachas. Hij riep tot God, terwijl hij heel goed wist dat hij God geen enkele reden had gegeven om hen te antwoorden. Hij kreeg Gods genade, niet om wie hij was, maar om wie God is. Een genadige en barmhartige God die naar eerlijke, nederige gebeden luistert. Onthoud dat God altijd luistert wanneer u bidt. Met dat in ons achterhoofd is het misschien goed dat we nu samen ook een tijd nemen van gebed. Ieder voelt zich vrij om luidop een gebed uit te spreken, maar dat we met hetgeen die ons bezighoudt, met onze verlangens, met hetgeen die op ons hart ligt, dat we kunnen een tijd nemen om met God daarover te praten. En om inderdaad, gelijk dat we ook gehoord hebben, om aan God te vragen dat hij mag een visie geven in ons leven, dat hij ons mag richting geven, dat hij mag met ons leven doen, dat we durven ons leven in zijn hand leggen. Dus dat we daar nu samen de tijd voor nemen. Iedereen voelt zich vrij. Ik wil misschien recht staan voor het laatste lied. Oh,
Heer, dat is ook het gebed, Heer, dat we uitspreken, Heer. Heer, doe uw wil in ons, Heer. Laat ons zien wat u met ons leven wilt doen, Heer. Geef ons leiding, Heer. Wees ons de weg, Heer. Ook de week die komt, Heer. Dat we mogen op de juiste plaatsen komen waar we moeten zijn, Heer. Heer, hou ons weg van de dingen die ons, waar we niet moeten zijn, Heer. Vader, laat ons een licht zijn, Heer. Dat we mogen uw liefde doorgeven, Heer. Dank u wel voor uw genade, Heer. Dank u wel voor deze dienst, Heer. En we vragen u de zegen voor de komende tijd, Heer. Amen. Goeie zondag.